Hallo allemaal. Welkom bij deze vijfde uitzending alweer van Berea at Home. Bijzonder welkom als je geen lid bent van de gemeente Berea en toch deze livestream met ons volgt. We hopen dat je iets zult proeven van de liefde van God en zijn Zoon Jezus Christus voor ons mensen. We vieren vandaag ook het avondmaal. Mocht je nog geen wijn, brood hebben klaargezet, loop even naar je wijnrek, trek nog even een fles eruit, loop nog even naar je kastjes om een paar glazen te pakken en wat crackers. Dan kun je straks het avondmaal met ons meevieren. De uitzendingen van Berea at Home staan in het teken van ontmoetingen. Maar we kunnen ook nu God, de Heer Jezus, al live ontmoeten. Zullen we wat dat betreft aan het begin van deze uitzending ook samen bidden. Vader in hemel, dank u wel dat we op deze bijzondere manier met u verbonden kunnen zijn. Dank u wel dat u bij ons bent, dat u voor ons zorgt, dat u wilt zegenen. Vader in de hemel, u bent de God van ontmoeten. En zo mogen wij ook u vandaag ontmoeten. De mensen thuis die kijken, de Bereanen, maar ook de gasten die meekijken. Vader, en zo ook wij hier in de studio. Dank u wel voor wie u bent. Zegen deze uitzending. En raak ons hart aan, Heer. In Jezus' naam. Amen. Vandaag ook bij ons de gast in de studio, Tine ten Winkel, een doorgewinterde Bereaan. Tine, kun je aangeven hoe lang je al in de gemeente komt en wat je zoal doet?
Wij komen vanaf augustus 94 bij Berea Woudhuis. Door de Rozenactie zijn we daar terechtgekomen. Johan en onze drie zonen, Jan-Bert, Gerton en ik. En in dagelijks leven werk ik als vrijwilligster bij de voedselbank. Dinsdag in de koelcel en donderdag help ik mee met de uitgifte.
Een actieve vrouw, zo te horen. We komen straks nog even bij je terug. Normaal gesproken zijn jullie gewend om twee gasten hier bij ons aan tafel te hebben. Tine is hier bij ons in de studio, maar straks zal ook José van Meulen live vanuit Paramaribo in Suriname bij ons aanhaken. En zoals jullie weten is natuurlijk ook de mogelijkheid om live je vragen te stellen. Log dan in met je Gmail-account op ons YouTube-kanaal Berea at Home. En je vragen zullen dan beantwoorden door Jolande Kampen, die vandaag mij assisteert bij het beantwoorden van de vragen. Jolande, hebben we al iemand in de chat en die een vraag mogelijkwijs al voor ons heeft?
Goedemorgen allemaal. We hebben nog geen vraag in de chat, maar ik wil al wel iedereen welkom heten, want ik zie het bezoekersaantal al oplopen. Eigenlijk net zoals we dat in de normale diensten hebben, rond 10 begint het opeens hard te lopen. Dus allemaal welkom. Speciaal voor Marianne, voor Johan, voor Rita. Nou, ik ga niet iedereen opnoemen, maar leuk dat jullie er zijn en met ons meekijken. Ik ben nieuwsgierig met wie jullie at home zijn om te kijken en straks ook het avondmaal met ons mee te vieren. We zijn blij dat Tine er is. We zijn blij dat José er is. En dat die zich laten ontmoeten door ons. En dat is ook het thema waar Joel straks met ons het over gaat hebben. Jezus ontmoet Levi. De band is hier bij ons aanwezig. Bestaande uit Sander, Jesper, Daan, Marian en Martijn. En die gaan nu ook een lied voor ons zingen. Stuur je vragen ondertussen.
Van de eeuwigheid, bent hier overal wat leeft. U 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 bent hier.
Zongen over de grootheid van God en weten dat hij altijd bij ons is. Toch kan het spannend zijn om een gesprek met een ander aan te knopen. En daar gaat de stelling van vandaag over. Jolande, zijn er al mensen die op de stelling hebben gereageerd?
Ja, er zijn mensen die hebben gereageerd op de stelling van de week. De stelling van de week die ging over: ik vind het spannend om mijn hart voor een ander te openen. Nou, dat heeft natuurlijk altijd twee kanten. De ene kant is je hart, je eigen hart openen om te laten zien wat er leeft en daardoor de verbinding met de ander te zoeken. Je eigen kwetsbaarheid te laten zien. De andere kant is natuurlijk je hart openen om de ander toe te laten met alles wat die ander de ander maakt. En de reacties daarop, die zie je hier. Een beetje waar zegt 30%, waar zegt 30% en niet waar zegt 40%. Het is dus eigenlijk mooi verdeeld. Jazeker, zegt iemand, dan vind je de moed om het toch te doen en dan wordt er niet op gereageerd. Goeie les om het in het vervolg maar niet meer te doen. Nou, ik dacht, dat is een mooie reactie, want het is ook een hele open reactie weer. En iemand laat zien hoe spannend het kan zijn. En als je het dan toch doet, dan denk ik heel mooi dat je dat met ons wilt doen. En blijf het vooral doen. En als het niet gebeurt, zeg het dan tegen de ander dat je ja, het jammer vindt dat het niet gebeurt. Maar blijf het vooral doen. Geef het niet op. En kijk of je tot die ontmoeting kunt komen. Want het hangt niet alleen van die ander af. Jij doet daar ook iets in. Dus fijn dat je het toch gedaan hebt. En ik hoop een volgende keer weer. Het hangt er helemaal van af wat voor klik je hebt met iemand en of je je veilig voelt bij die persoon. Nou, dat is natuurlijk ook heel waar. En ik denk dat het voor ons allen de uitdaging is om te zorgen dat we met elkaar die veiligheid kunnen creëren om dat te doen zoals Jezus in zijn ontmoeting dat met anderen ook doet. Dus laten we daar ons op focussen. En nog een reactie. Ik open mijn hart graag voor de ander. De ander opent zich vaak ook dan naar mij. Dit neemt drempels, aversie en vooroordelen weg. Nou, het zou mooi zijn als we dat met elkaar bereiken. Dus ik wens ook allen dat soort ontmoetingen met elkaar toe.
Dat hart delen, dat geldt natuurlijk denk ik ook voor ons. We hopen wat dat betreft dat je daar ook iets van proeft. Maar het mooie is ook dat we wat dat betreft vandaag José bij ons hebben. José, kom er maar in.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Alexander, Tine, Deriane en alle kijkers van de livestream. Goedemorgen vanuit Paramaribo.
Goedemorgen José, fijn dat je er inderdaad bij ons bent. Het is volgens mij inderdaad een behoorlijk vroegertje bij jou. Kun je aangeven hoe laat het nu bij jou is?
Ja, het is in Suriname 5 uur vroeger dan in Nederland. Dus het is nu bij jullie bijna 10:15. Het is hier 5:15 in de ochtend. En ja, dat was heel vroeg vanmorgen.
Hoe ziet een normale dag voor jou eruit, José, op zondag? Ga je naar de kerk? Ga je naar een bepaalde gemeente?
Ja, wij bezoeken in Paramaribo een baptistengemeente. Deze gemeente begint om 9:00 's morgens. We gaan altijd met z'n drieën naar de kerk toe. Redinho, mijn zoon, onze buurjongen en ikzelf. En de jongens hebben dan om de week tienerclub onder de kerkdienst. En ik doe zelf één keer in de maand de oppas onder de kerkdienst op de allerkleinste. En verder bezoeken Redinho en ik een bijbelstudiekring op de woensdagavond. Redinho gaat mee, want de studie is van 7 tot 9 uur 's avonds.
Kijk aan. Nou, straks kun je wat dat betreft je eigen gemeente dan ook weer ontmoeten. Maar jouw teken staat of jouw werk staat niet in het, alleen in het teken van de zondagochtend wat dat betreft. Je gaat natuurlijk ook daar behoorlijk wat werk verzet je daar in Suriname. Zou je wat kunnen vertellen van het werk wat je daar in Suriname doet, José? Want de meeste kijkers hier kennen je denk ik wel, tenminste de Bereanen vanuit Berea. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die je verder niet kennen.
Ja, ik werk in Paramaribo onder de Marons. De Marons, dat zijn afstammelingen van de slaven in de tijd van de slavernij. Deze mensen wonen in het binnenland van Suriname in stamverband. Maar een deel komt ook naar Paramaribo toe in verband met werk en onderwijs. En deze mensen wonen vaak in achterstandswijken in Paramaribo. Ik hou me vooral bezig met onderwijs. Dat betekent dat ik voor kinderen met een beperking passend onderwijs zoek of een dagopvang. Ik geef huiswerkbegeleiding aan een groep Maron-kinderen met een klein team. En ik begeleid een aantal kinderen die het niet goed doen op school. Nou, door dit praktische werk heen probeer ik iets van Jezus' liefde te laten zien aan de gezinnen en aan de kinderen. Ja, dat doe ik door de gezinnen een kinderbijbel te geven. Door als het kan samen te bidden bij een huisbezoek. En door de huiswerkbegeleiding te beginnen met een tekst of een kleine overdenking. En ja, ik werk echt in achterstandswijken. Vaak met gezinnen in armoede. En ja, als ze dan de Heer leren kennen en leven volgens de regels van de Bijbel. Dan is dat echt levensveranderend voor deze gezinnen. Je hebt hier heel veel gebroken gezinnen. Moeders alleen met hun kinderen. We hebben vaak kinderen van een aantal verschillende mannen. Je hebt, onder de Marons hebben mannen ook meestal meerdere vrouwen. Dus ja, dat is, als ze Jezus leren kennen, is het echt levensveranderend voor deze gezinnen.
Bijzonder om dat zo te horen, José. En ook mooi dat je inderdaad daar met kinderen mag werken. En ik kan me inderdaad ook voorstellen dat er inderdaad, als ik dat zo hoor, behoorlijk gebrokenheid is. En mooi dat je daar een rol in mag vervullen. En Tine, ik begreep ook dat jij een vraag had aan José.
Ja, José, jij wordt als zendeling van Berea word jij gedeeltelijk door onze eigen gemeente ondersteund. Maar er zijn natuurlijk ook andere mensen die jou ondersteunen. Wie zijn dat zoal en word je ook ondersteund door Surinamers?
Ja, ik word inderdaad door Berea ondersteund en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Verder word ik ondersteund door familie, vrienden, kennissen, losse mensen van Berea. In Suriname word ik niet financieel ondersteund door Surinamers. Maar ik heb wel bijvoorbeeld een vrijwilliger bij de huiswerkbegeleiding en een vrijwilliger die een gezin van me bezoekt. Dus vanuit de Surinamers is het meer in de vorm van vrijwilligerswerk.
Kijk aan, mooi dat je in die zin op die manier ondersteund ook wordt. En ook mooi dat lokale mensen wat dat betreft eigenlijk aanhaken bij het werk wat je doet. Dat hoop je eigenlijk toch altijd dat dat op die manier gebeurt.
Ja, inderdaad.
Ja. We hebben samen ook een voorgesprekje gehad, José. En ik begreep ook dat er nog wel een wens van jou lag om wat ondersteuning van ons uit te krijgen. Kun je daar misschien iets over vertellen?
Ja, op dit moment ben ik bezig met met de aanschaf van een auto. Een auto kopen is hier toch wel een iets ander verhaal dan in Nederland. De auto's worden per boot aangevoerd in een container. En dan komen er geen auto's ouder dan 2011. Nou kan je er ook voor kiezen om een auto te kopen die ouder is en die al hier gereden heeft. Maar ja, de staat van de wegen is hier niet altijd even goed. Er zijn veel zandwegen ook. En dan weet je nooit hoe die mensen met die auto zijn omgegaan. En dat vind ik ja, als vrouw alleen toch een beetje spannend. Dus ik wil toch eigenlijk een auto kopen die hier nog niet gereden heeft. Ik zit te denken aan een Toyota Fitz. Die heet in Nederland een Toyota Yaris. Dat is een auto die hier heel veel gereden wordt. En waardoor je dus makkelijk ook aan onderdelen kan komen. Ja, en daar moet je ook echt rekening mee houden. Ja, dat je wel je onderdelen ook kan vinden. Ik heb op dit moment €4800 voor de auto. En ik heb nog zo'n €900 nodig.
Dat is een hele concrete vraag en wens, denk ik, José. Wat grappig trouwens dat die auto daar een Toyota Fizz heet. Ik vraag me dan af, labelen ze hem om op de boot? Maar goed, dat zullen wij denk ik inderdaad nooit weten.
Nee. Maar,
nee, ik ook niet. Maar je oproep is in die zin heel concreet. En ik denk dat we als Bereanen daar best een handje in kunnen ondersteunen. Als je dat wilt, ga dan even naar de website van Berea de Mate. En kijk even naar ons rekeningnummer. Zet daar eventjes bij, gift José auto. En dan gaan we denk ik op die manier, kunnen we misschien toch José nog ook dat extra duwtje in de rug geven. Dat zou mooi zijn tenslotte. Die thuisfrontcommissie, José, daar gaf jij ook aan dat dat een belangrijke rol speelt, Tine. En ook José. Tine, jij hebt in zo'n thuisfrontcommissie gezeten. Niet van José. Kun je aangeven bij wie jij de thuisfrontcommissie hebt gezeten? En kun je ook aangeven ja, hoe jij zorgde dat je het contact daar onderhield met de zendelingen?
Ik heb in de thuisfrontcommissie van Jacco Maribel gezeten. En wij hadden vooral contact met Jacco Maribel door middel van de TFC-vergaderingen.
Ja.
Daar maakte ik de notule in. En dan bespraken wij als vergadering de actiepunten. Zoals hoe ga je verlof invullen, kringbezoek, een keer bij Berea Kids. Een bijeenkomst om wat over het werk te vertellen. Maar ook de praktische zaken van hoe gaat het met de financiën en dat soort dingen. Maar ook wat kunnen wij betekenen voor Jacco en Maribel en wat konden ze zelf doen.
Zeker.
En daarnaast hadden wij ook wel expres een TFC-vergadering of meerdere wanneer Jacco en Maribel in Nederland waren.
Ja.
En dat zijn met name gericht op de ontmoetingvergadering.
Ja, dat snap ik, want je geeft aan, het is heel praktisch ondersteunen ook van de zendelingen. Kun je ook aangeven hoe belangrijk ontmoeten nu is in dat hele gebeuren met de zendelingen? Dus ook hoe je Jacco en Maribel probeerde te ontmoeten.
Nou ja, ontmoeting is heel erg belangrijk. Want je leert op die manier elkaar gewoon goed kennen. En je ziet reacties als mensen iets zeggen.
Ja.
En je ziet emoties, maar je krijgt ook een betere band met elkaar. Gewoon omdat je elkaar gewoon goed leert kennen.
Ja.
En dat is gewoon heel erg belangrijk. En dat is ook een basis om eerlijk tegen elkaar te zijn. Of dingen die wel goed gaan, dingen die niet goed gaan. En zo kan je elkaar overal op aanspreken.
Zeker, ja. Ik hoor inderdaad uit jouw woorden dat die ontmoeting heel belangrijk is.
Ja.
Het is ook altijd niet eventjes eenvoudig. Bijvoorbeeld in Suriname. Hoe gaf je daar nou vorm en inhoud aan? Dus hoe kwamen die ontmoetingen? Wat deed je dan?
Nou ja, wij hadden ze natuurlijk contact dan via de notulen. Maar ook daarnaast hadden we Skype-gesprekken.
Ja.
Als we op de Stoppenberg waren, dan hadden we altijd wel een Skype-gesprek. En we hadden natuurlijk ook het buffet één keer in het jaar. Waarbij de eerste jaren Jacco opgebeld werd. En dan was het telefonisch een gesprek waarin hij wat vertelde over zijn werk. En later werd dat gedaan door videoverbindingen. Waarin Jacco wat vertelde over zijn werk. En ja, dat buffet was ook heel belangrijk. Gewoon voor het contact met de gemeente. Mensen die daar kwamen konden wat over hem horen, konden hem zien. En op een leuke manier sprokkelde je ook nog wat geld bij elkaar. Maar het is vooral om de bekendheid te geven aan zijn werk.
Ja, ik moet zeggen dat ik nooit de stoppelbuffet maaltijden heb bijgewoond. Maar ik heb er wel van gehoord. En ze werden volgens mij best goed bezocht wat dat betreft.
Ja, goed bezocht en zijn heel erg gezellig.
Ja, leuk. Ja. Nou, wie weet.
Ja.
José, misschien nou eventjes terug naar jou. Ontmoeten van mensen, ontmoeten van zendelingen, enorm belangrijk. Uiteindelijk proberen we eigenlijk altijd in de ontmoeting ook iets van onszelf te laten zien. We zijn zelf ook door ontmoetingen met mensen veranderd. Nu vroeg ik mij af, is er ook iemand in jouw leven geweest, die een mens die jij hebt ontmoet, die bij jou bepalend is geweest voor jouw ontmoeting met de Heer Jezus?
Ja, ik ben heel erg gegroeid in mijn geloof door het bezoeken van de vrijzijnweekenden op de Bethold van Wilkie van den Kamp, Martin Koornstra en Ouweneel. Mijn geloof is daar heel erg gegroeid. Ik heb ook geleerd om voor mensen te bidden, bijvoorbeeld bij ziekte. Ik vond dat best heel spannend om voor mijzelf te laten bidden. Maar dat is eigenlijk ook door die vrijzijnweekenden is dat eigenlijk ook helemaal weggegaan. En wij bezochten die vrijzijnweekenden altijd met een groepje vrouwen uit Berea. En ja, dat was zo fijn om samen op die weekenden op te trekken. Om vriendschap met elkaar te hebben. En om met elkaar door te praten over wat je hebt gehoord. Ja, ik kijk heel, heel goed terug op deze ontmoetingen met zusters van de gemeente op de vrijzijnweekenden.
Ja, nou, naar dat uitzien van broeders en zusters in de gemeente, dat doen wij ook wel. Wat dat betreft is zo'n Skype-verbinding toch wel heel anders dan het live elkaar natuurlijk ontmoeten. Martine, José gaf inderdaad aan, hè, ontmoetingen met de vrouwen in Berea. Belangrijk daarin geweest voor het bezoeken ook van de weekenden van Wilke van den Kamp. Kun jij ook aangeven of jij zo een ervaring hebt gehad met iemand die heel bepalend is geweest voor jou in de ontmoeting met de Heer Jezus?
Ja, ik ging in de tienerjaren naar Bijbelclubkamp. Tegenwoordig is dat de Herikon. En daar was tante Betty. Ja. Ik had even moeite met het accepteren dat Jezus voor mijn zonde gestorven was. En zij heeft mij daarbij geholpen. En daar ben ik altijd nog heel dankbaar voor.
Zeker, ja. Ja, ja, de Herikon, daar hebben wij ook ooit een zendelingen gehad. Die is inmiddels niet meer in de gemeente, Rianne Tijnman. Ja. Die was ook daaraan verbonden. En ik weet inderdaad dat veel Bereanen inderdaad hun tijd er ook op de Herikon hebben doorgebracht. Ja, ja. Prachtig, dankjewel. Dank jullie wel voor het gesprek, Tine en José. José, blijf nog eventjes hangen in de Skype. Misschien komen er toch nog wat vragen voor jou binnen vanuit luisteraars. Dat gaan we zo wel horen. En stel ze ondertussen in de chat. En wij gaan nog horen naar een lied gespeeld hier door onze band.
Schoonheid van uw schep. openen ons hart voor u. En we vragen u, Heer, om te komen met uw bewogenheid, met uw liefde, met uw genade. Zodat de woorden die gesproken gaan worden als een zoete geur binnen mogen komen bij ons. Heer, dat we erdoor verrast mogen worden, maar vooral ook erdoor aangemoedigd mogen worden. Om iedere keer opnieuw, steeds weer, uw hart te zoeken. Zodat er een hartsverbinding ontstaat tussen u en tussen ons. Amen. Ik wil een stuk met jullie lezen uit Matteüs 9. In Matteüs 9 heeft Jezus namelijk een hele bijzondere ontmoeting. Jezus ontmoet Levi. Of zoals hij in dit evangelie genoemd wordt, Jezus ontmoet Matteüs. Er gaat iets vooraf aan deze ontmoeting. Jezus is gedoopt. Hij gaat na zijn doop gaat hij de woestijn in. Daar is hij 40 dagen, 40 nachten. En als hij de woestijn uitkomt, zoekt hij zijn eerste leerlingen uit. Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus. Hij ontmoet ze bij het meer van Galilea. En hij zegt tegen ze die beroemde woorden. Kom, volg mij. En wat Jezus daarmee eigenlijk zegt tegen Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus is: ik geloof dat jullie het in je hebben om te kunnen worden zoals ik ben. En dat niet alleen, met die woorden nodigt Jezus ze uit om van hem te leren. Om bij hem in de leer te gaan. En in de tijd van Jezus was in de leer gaan bij een rabbi, dat was het erebaantje van die tijd. Dat was zo'n beetje het hoogst haalbare. Iets wat voor een gewone visser helemaal niet weggelegd was. Maar Jezus kiest deze vier vissers uit. Hij kiest nog veel meer leerlingen uit. En hij heeft ze nog niet allemaal verzameld. Maar met degene die hij op dat moment heeft, gaat hij de berg op. En hij preekt daar misschien wel zijn beroemdste preek, de bergrede. En in die bergrede vertelt Jezus over het koninkrijk van God. En dat het koninkrijk van God een op zijn kop koninkrijk is. Dat het een ander koninkrijk is dan het keizerrijk van de Romeinen. Dat het een ander koninkrijk is dan het koninkrijk zoals koning Saul, koning David, koning Salomo koning zijn geweest. Een ander koninkrijk dan dat de Joden gewend zijn. En nadat Jezus verteld heeft over dat koninkrijk, laat hij in de praktijk zien hoe dat koninkrijk werkt. Jezus reist in de omgeving van het meer van Galilea. Capernaum is zijn uitvalsbasis en vandaar gaat hij naar verschillende plekken toe. En we zien wonder na wonder na wonder na wonder gebeuren. Er komt iemand tegen die lijdt aan huidvraat. Een hele besmettelijke huidziekte. En Jezus geneest die persoon. Jezus komt bij de schoonmoeder van een van zijn leerlingen, Petrus. En hij geneest de schoonmoeder van Petrus van de koorts. Jezus gaat met zijn leerlingen over het meer en er steekt een storm op. En Jezus brengt de storm tot stilte. Aan de overkant van het meer komen ze twee bezeten mannen tegen. En Jezus bevrijdt deze twee bezeten mannen. Jezus zegt tegen een verlamde dat hij weer moet lopen en het gebeurt. Jezus haalt zelfs iemand terug uit de dood. Er is een bloedvloeiende vrouw die Jezus aanraakt en ze is genezen. Jezus geneest iemand die blind is. Jezus geneest iemand die niet kan praten. En in die hele lange rij van al die grote wonderen die er gebeuren, staat er een bijzondere ontmoeting. En deze ontmoeting, die staat er niet per ongeluk. Deze ontmoeting gaat namelijk over de schrijver van het evangelie waar ik uit ga lezen. Ik ga lezen uit Matteüs 9. En Matteüs is Levi en Levi is Matteüs. En Matteüs heeft een ontmoeting met Jezus. En volgens mij heeft Matteüs bewust deze ontmoeting in die lange rij van wonderen gezet. Omdat de ontmoeting die hij heeft met Jezus daadwerkelijk een wonder is. Matteüs 9 vers 9. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem: volg mij. Hij stond op en volgde hem. Matthäus zat bij het tolhuis. Leerling zijn van een rabbi was in die tijd een erebaantje. Maar tollenaar zijn in een tolhuis, dat was precies het tegenovergestelde van een erebaantje. Want in het tolhuis, daar werkten Joden voor de overheersers, voor de Romeinen. En zij moesten belasting heffen. En bovenop de belasting die zij hieven, hadden zij de vrijheid van de Romeinen gekregen om ook voor zichzelf nog wat geld te verzamelen. Dat was eigenlijk hun salaris. Nou, je kunt je voorstellen dat een Jood die werkt voor de bezetter, die geld int voor de bezetter en daarnaast ook nog voor zichzelf, dat niet hele geliefde mensen zijn. Nee, dat deze mensen stonden aan de rand van de maatschappij. Er werd op ze neergekeken. Wat een wonder is het dan dat Jezus langskomt, Matthäus in de ogen kijkt en tegen Matthäus zegt. Diezelfde woorden als die ook tegen Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus heeft gezegd. Volg mij. Matthäus, ik geloof dat jij het in je hebt om te kunnen worden zoals ik. Ik nodig je uit voor dit erebaantje. Natuurlijk gebeurt er het volgende, vers 10. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. Op het moment dat ze in de tijd van Jezus gingen aanliggen aan tafel, dat deden ze niet iedere dag. Dat deden ze speciaal om feest te vieren. En Matthäus heeft een feest georganiseerd, een feestmaal. En al zijn vrienden komen naar dat feest toe, want er is iets bijzonders gebeurd in het leven van Matthäus. Hij, uitschot van de maatschappij, is uitgenodigd door een rabbi om leerling van hem te worden. Natuurlijk organiseert Matthäus een feest. En al zijn vrienden die komen en ze zijn blij voor Matthäus. Maar niet iedereen is blij. Vers 11. De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Farizeeën, dat waren mensen die erg serieus waren in hun geloof in God. Ze hadden de wet van God heel goed bestudeerd. En ze probeerden hun hele leven zo vorm te geven dat ze zo goed mogelijk die wet naleefden. Dus daar waar je aan de ene kant de tollenaars en de zondaars had die niet hoog in aanzien stonden, had je aan de andere kant de rabbies die heel hoog in aanzien stonden. En eigenlijk op gelijke voet stonden de Farizeeën. Want zij bestudeerden het woord van God en zij deden ook nog eens hun best om zo goed mogelijk dat na te leven. En deze Farizeeën, die zien iemand die op dezelfde ladder staat als zij. Op dezelfde plek op de ladder. En zij zien dat die persoon omgaat met mensen die veel lager op de ladder staan. Niet eens alleen sociaal, maar ook vanuit het heiligheidsdenken. Paste dit niet in het denken van die Farizeeën? Hoe kan het dat deze geestelijke man omgaat met deze onheilige mensen? Deze Jezus, deze rabbi, deze leraar, dat was toch een geestelijke man? Op het moment dat je omgaat met zulke onheilige mensen, dan word je daar zelf ook onheilig van, dachten de Farizeeën. En dan legt Jezus het aan ze uit. Jezus hoorde dit, vers 12, en hij gaf als antwoord: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: barmhartigheid wil ik. Geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus legt het aan ze uit. Hij zegt tegen de Farizeeën: Ik ben niet gekomen voor gezonde mensen. Ik ben niet gekomen om hele dagen veilig met jullie me terug te trekken in de synagoge. In ons leerhuis. Om daar met elkaar te discussiëren en te filosoferen. Nee, ik ben gekomen voor de mensen die een dokter nodig hebben. En daar zit natuurlijk wel wat ironie in van Jezus. Hij praat naar de fariseeën alsof zij degene zijn die helemaal rechtvaardig zijn. Dat was inderdaad de overtuiging van de fariseeën. Dat zij door hun manier van leven rechtvaardig zouden zijn. Maar dan zegt Jezus tegen ze: denk hier eens over na. En hij haalt een tekst aan uit Hosea 6 vers 6. Waarin staat: barmhartigheid wil ik. Geen offers. Of anders gezegd, liefde wil ik. Geen offers. Genade wil ik. Geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar ik ben gekomen om zondaars te roepen. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik het woord fariseeën hoor, ik loop al te lang in de kerk mee om te weten dat de fariseeën, dat daar wel het een en ander op aan te merken is. Maar als ik naar deze tekst kijk, dan komt die eigenlijk wel heel erg dichtbij. Want wat Jezus hiermee laat zien, is dat er kennelijk mensen zijn die zich beter voelen dan andere mensen. Dat zij de mogelijkheid hebben om vanaf hoger neer te kijken op lager. En dat gebeurt mij ook. Ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik een positie inneem die hoger is dan de ander. Tegenovergesteld is ook waar. Ik zie ook wel eens mensen om me heen dat ik denk: oh, als ik zo geestelijk als hun zou zijn. Maar als ik eerlijk ben, het gebeurt me vaker dat ik neerkijk op mensen. En dat ik bijna letterlijk een gedachte kan krijgen: oh Heer, dank u wel dat ik niet zo ben als die daar. En natuurlijk zijn er dingen in mijn leven waarvan ik ook wel weet dat ze niet helemaal in lijn zijn met zoals God het graag zou willen. Maar zo erg heb ik het niet gedaan. Ik heb er niet zo'n potje van gemaakt. En sterker nog, de dingen die in mijn leven zitten die niet helemaal oké zijn, daar kan ik zelf ook wel aan werken. Daar kan ik zelf wel heel erg mijn best voor doen. Terug naar die woorden van Jezus. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. Liefde wil ik. Geen offers. Genade wil ik. Geen offers. Weet je wat er gebeurt op het moment dat ik denk dat ik het zelf wel kan doen? Dat ik mijn leven op zo'n manier in kan richten dat ik daar een beter en mooier mens van word. Dan ben ik offers aan het brengen. En ik ben onbarmhartig naar mezelf. En als ik offers aan het brengen ben, als ik het op eigen kracht probeer te doen, weet je wat ik dan eigenlijk zeg? Heer Jezus, dit stukje, dat regel ik zelf wel. Ja, u bent voor mij aan het kruis gestorven, maar dat is voor de grote dingen. Deze dingen, daar heb ik u niet bij nodig. En ineens ben ik een fariseer geworden. Omdat ik erachter ben gekomen dat ik denk dat ik zelf wel rechtvaardig kan worden. Ineens ontdek ik dat er gebieden in mijn leven zijn waar ik Jezus helemaal niet toe wil laten. Omdat ik veel liever zelf bezig ben om het in orde te maken met Jezus. En Jezus zegt tegen mij. Jezus zegt tegen jou. Ik vraag barmhartigheid. Geen offers. Stop met vergelijken. Stop met opkijken naar iemand anders die geestelijker zou zijn dan jij. Stop met neerkijken op iemand anders omdat die minder geestelijk zou zijn dan jij. Maar geef jezelf aan mij. Volg mij. Want ik geloof dat jij het in je hebt. Om te kunnen worden zoals ik, zegt Jezus. Maar daarvoor is het nodig om niet te proberen zelf rechtvaardig te worden. Maar daarvoor is het nodig om te worden als Levi. Om te worden als Matthäus. Om te worden als Petrus en Andreas. Om te worden als Johannes en Jacobus en al die andere leerlingen van Jezus. Die ingingen op de uitnodiging van Jezus. Die zei, volg mij. En die zeiden, als ik het zelf moet doen, dan ga ik er niet komen. Jezus, ik ga graag achter u aan. Die tekst in Hosea 6 vers 6 gaat verder. Barmhartigheid wil ik, liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig ander offer. Amen.
Bijzonder om deze woorden zo van jou te horen, Joël. Zeker nu we overgaan naar het avondmaal. En Jezus zichzelf offert voor ons. Joël zei, liefde wil ik, genade en geen offers. Ik denk dat we in verbondenheid met Christus en met elkaar dit eenmalige offer van hem, waarbij wij genade kregen, samen nu mogen gaan vieren. En bij de voorbereiding stuitte ik eigenlijk op de volgende tekst uit Openbaringen. En die wou ik graag met u lezen. Openbaringen 22, de verzen 1 tot en met 5. En daar staat het volgende. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren. En met hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. U vraagt je misschien af, waarom heb ik deze tekst gekozen? Of waarom treft deze mij zo? Dat komt omdat in de voorbereiding van het avondmaal we straks ook gaan lezen uit de Korintiërs. En we lezen dan over Het bloed van de Heer Jezus, wat gestroomd heeft tot vergeving van onze zonden. Zijn lichaam, wat verbroken is. En daar staat eigenlijk het volgende. Vers 26 uit 1 Korintiërs vers 11. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. De woorden die ik las gingen net over hij komt. En hoe zit het met jou? Het coronavirus trekt over de wereld en eigenlijk wordt door alle volken denk ik op een soortzelfde wijze gereageerd. Mij althans trof de vraag van hoe lang duurt het nog voordat hij komt? Hoe lang duurt het nog als alles in orde is, er geen pijn en lijden meer is? Als die bomen daar bloeien en de bladeren daarvan tot genezing zullen zijn van de volken, van mij. Naar dat moment waarop Jezus zal zitten op zijn troon. In het hemelse Jeruzalem, in het aardse Jeruzalem. En wij als koningen met hem zullen heersen. In die wetenschap vieren wij vandaag het avondmaal. Wij gedenken een levende Heer. Zullen we bidden? Vader in hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u geen offers wilt. Maar dat uw offer eens en voor altijd voldoende was. Dat u genadig bent en liefdevol. Dat u van die hoge troon bent afgedaald naar deze aarde. Bij ons gekomen bent op deze wereld. Niet begrepen door farizeeërs. Soms misschien zelfs wel. Beperkt begrepen door ons als kerk. Vader in de hemel, dank u wel dat u dan genadig bent. En dank u wel dat wij toch vanuit uw licht mogen leven en andere mensen mogen wijzen op u. Zegen dit avondmaal, Heer. Zegen de wijn als teken van uw bloed. Zegen het brood als teken van uw lichaam voor ons verbroken. Dan ga ik nou lezen uit Korintiërs. 1 Korintiërs 11, de versen 23 tot en met 26. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak de dankzegging uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij ook na de maaltijd de beker. Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Zullen wij nu eten en drinken? Het zal voor mij nooit wennen, zo'n digitaal avondmaal. Hoewel ik het hier, en dat is al hartstikke mooi, met een beperkt aantal Berianen mag vieren. En wij zijn dankbaar dat we in Christus verbonden zijn. En zo met jullie ook digitaal met ons verbonden, via de chat en via Berea at Home mogen kijken. Jolanda, zijn er nog reacties binnengekomen op de chat?
Ja, er zijn reacties binnengekomen. Eigenlijk ook een hele grappige en leuke, vond ik. Van het zoontje van Arjan van Heusden. Die zei, mijn hart openen, maar dan ga ik toch dood? Waarop Arjan zei van, nee, juist niet. En het laat in elk geval zien hoe spannend het is om dat mensen dat kunnen vinden. Er was ook een reactie van Corianne. Die zei van, nou, laten we met elkaar inderdaad geld inzamelen voor José. Maar misschien ook een idee om te kijken of we met elkaar een actie kunnen doen. Via coronaproof activiteiten als bijvoorbeeld een pubquiz, een etentje. Dus mensen die dat willen organiseren, meld je bij Corianne, zou ik zeggen. En voor de rest heel veel positieve reacties op José. En tot slot denk ik van, nou, mooi dat mensen zo gereageerd hebben. En laten we die ontmoeting vasthouden en dan niet, zoals Joël al zei, van omhoog kijken of omlaag kijken naar de ander. Maar juist vanuit het besef, we zijn allemaal gelijk, we zijn allemaal broers en zussen in Christus. En laten we die ontmoeting zoeken.
Mooi dat de mensen zo enthousiast zijn, Jolanda, over het geheel. Ik hoop dat ze dan ook enthousiast zijn wat dat betreft om te geven. Dat kan natuurlijk ook vandaag. Wij zamelen in vandaag voor het zendingsfonds namelijk. Het zendingsfonds, dat ondersteunt niet alleen José, die hebben jullie in de uitzending gezien. We hebben meerdere zendelingen, zoals jullie hoorden. Tine heeft verteld over Jacco en Maribel. En wel aardig, vlak voor de uitzending was er nog even contact met Jacco en Maribel. Zij kijken ook, als het goed is. Dus ook aan jullie de groeten vanuit de gemeente hier, Jacco en Maribel. Dank u wel voor het overbrengen van de groeten. En ze geven aan dat ze elke zondag kijken. En dat het virus enorm rondwaart in Mexico. Maar ze zijn gelukkig gezond en 3 augustus geven ze aan, gaat David als het goed is naar de universiteit om medicijnen te studeren. Graag jullie gift voor het zendingsfonds waar deze zendelingen uit ondersteund worden. Dan zijn we alweer aangekomen bij het eind van deze dienst. En ik zou hem graag af willen sluiten met gebed door te bidden voor onze zendelingen en jullie ook de zegen mee te geven. Vader in de hemel, dank u wel dat we vandaag weer een uitzending mochten hebben waarbij we u groot hebben willen maken. Waar we het avondmaal mochten vieren. Door uw geest verbonden met elkaar, vasthoudend aan u en aan elkaar, vertrouwend en hopend op wat u gaat doen. Vader in de hemel, dank u wel dat de zaken u niet uit de hand lopen. Vader in de hemel, en als wij het spannend vinden als zo'n virus over de wereld trekt, of als er andere spannende dingen in ons leven gebeuren, dat het u niet uit de hand loopt. Dank u wel dat u erbij bent bij José op het zendingsveld in Suriname. Dank u wel dat u erbij bent bij Jacco en Maribel in Mexico, waar het virus op het moment rondwaart. Wilt u hen beschermen? Bescherm ook José. Wilt u ook de thuisfrontcommissies van de verschillende zendelingen ook helpen in het ondersteunen van de zendelingen? Dank u wel ook, Heer, dat wij allemaal uit mogen stappen. In het ontmoeten van mensen. In het vertellen van mensen over die genade en liefdevolle God. Die geen offers verlangt, maar die barmhartig voor ons is. Vader, en vanuit die barmhartige God mag ik ook een zegen meegeven. De zegen van uzelf. En u zegt, genade zij jullie. En vrede van God de Vader en van de Zoon, Jezus Christus. En van de Heilige Geest. En Hij, en dat bent u zelf, die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. En natuurlijk is er ook weer gelegenheid om na te praten of een vraag te stellen. Dat kan door je mail te sturen naar home@berea.nl. Dan nemen wij contact met je op. En we hopen je over een aantal weken weer te ontmoeten. Misschien zelfs over 2 weken weer live met een groter aantal mensen in de Heemgaard. En tot die tijd Tot ziens en tot een volgende keer.